Het is de evangelische omroep op Radio 5 met...
Luisteraars, goedenavond. Welkom bij ons programma Laat ons de rustdag wijden. Vanavond de derde adventsoverdenking door dominee Peter Butter uit Middelharnis. Zoals gebruikelijk beginnen we met twee openingsliederen. Eerst een psalm. Psalm 132, de versen 6, 11 en 12, met vooral in het 11e vers de verwachting naar de komst van de Heer Jezus. U hoort het mannenkoor Grote Rotterdam onder leiding van Matthijs van Noord en Herman van Vliet aan het orgel. Dat was Psalm 132. Dan gaan we verder met het lied. Ik ben niet waardig, heilige God, dat u zich wendt tot mij. Maar toch, u weigeren kan ik niet. U hoort de hervormde gemengde zangvereniging Fox Jubilans onder leiding van Pieter Stolk. En ze worden begeleid door Dorette Lagendijk op de fluit en Jan Mulder aan het orgel. maar toch u weigeren kan ik niet. Ook David kon de opdracht van de Heere God niet weigeren. En daarover gaan we nu meer horen in de overdenking door dominee de Butter. De schriftlezing is uit 1 Samuel 17, vers 33 tot 39. Het onderwerp voor de meditatie is de vrijwilliger gescreend. Na de meditatie wordt gezongen Psalm 77, vers 7 en 8. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Het wordt gezongen in de Meentkerk in Huizen en Hendrik Jan de Bie bespeelt het orgel. We gaan eerst luisteren naar dominee de Butter. Luisteraars, ik ga u dus weer een stukje lezen uit 1 Samuel 17, dit keer beginnend bij vers 33. Maar Saul zeide tot David: gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden, want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul: uw knecht weidde de schapen van zijn vader. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen me opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en ik sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zowel de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn, gelijk een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zei David: de Heere die mij van de hand van de leeuw gered heeft en uit de hand van de beer, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zei Saul tot David: ga heen, en de Heere zij met u. David heeft zich aangeboden als vrijwilliger om met de reus Goliath de Filistijn te strijden. Goliath die de Heere had uitgedaagd en die de legers van Israël had getart, hij moet tot zwijgen gebracht worden en David heeft Saul gezegd: ik zal dat doen. Saul is daar wel een beetje van onder de indruk geweest, maar anderzijds is het natuurlijk de vraag of hij dit aanbod wel kan aanvaarden. Want stel je voor, zo'n jonge knaap zal een duel aangaan met die in de strijd geharde reus Goliath. Kan dat wat worden? Nee, dat kan natuurlijk niks worden. En eigenlijk mag Saul dat ook niet toestaan en dat zegt hij ook tegen David. Natuurlijk, de bezwaren van Saul zijn geldige bezwaren. David is natuurlijk veel te jong. En het zou natuurlijk absoluut onverantwoord zijn om het lot van heel Israël te leggen in de handen van zo'n jonge knaap. Saul heeft groot gelijk. En toch zit er wat scheef in de gedachtegang van de koning. Wat dit, dat hij alleen rekening houdt met wat voor ogen is. Hij rekent alleen maar met de zichtbare dingen. Bij hem tellen alleen maar zakelijke argumenten. Er was een tijd in het leven van Saul dat dat anders was. Toen hij nog maar pas koning was over Israël en toen hij het bericht kreeg dat een van de steden van Israël aangevallen was door het leger van de Ammonieten, toen hield Saul niet alleen rekening met de zichtbare dingen, maar toen hield hij bovenal rekening met de Heere. Maar dat doet hij nu jammer genoeg niet meer. Nu ziet hij alleen maar Davids jonkheid. Nu heeft hij het bovennatuurlijke uitgeschakeld. Dat is voor David opnieuw een verzoeking. Hier staat hij, een en al gewilligheid om de strijd met Goliath aan te binden, maar alweer wordt hij tegengehouden, wordt hij niet geschikt verklaard. Als hij gescreend wordt door de koning, dan keurt de koning hem af. En dan grijpt David terug op een paar gebeurtenissen in zijn leven. Als schaapherder heeft hij in situaties meegemaakt waarin hij de strijd moest aanbinden met gevaarlijke roofdieren. Eerst een leeuw, daarna ook nog een keer een beer. Die bedreigde zijn schapen en als herder had David de taak om tot het uiterste alles te doen om zijn schapen te beschermen. Kon hij dat in die omstandigheden? Wel, of hij het kon, hij moest. Hij moest getrouw zijn. En hij is er wonderwel ook nog in geslaagd om zowel de leeuw als de beer te doden. En dan concludeert David: zoals die leeuw en die beer gedood zijn, zo zal het ook Goliath vergaan, want die is niet gevaarlijker dan een leeuw. Wat doet David? Hij neemt zakelijke argumenten en die stelt hij tegenover de zakelijke bezwaren van Saul. David komt met feiten, niet met meningen, zo in de zin van ik denk en ik vind en nee, feiten. De leeuw en de beer zijn dood.
Maar al komt David met feiten, dat wil niet zeggen dat hij ongeestelijk is. Integendeel, zijn hele gedachtegang is juist zeer geestelijk. Want aan wie schrijft hij de overwinning over leeuw en beer toe? Aan zichzelf? Nee, hij beleidt dat de Heere hem die overwinning heeft gegeven. Hij heeft hem uit de macht van de leeuw en van de beer gered. En dan zegt David er in het geloof achteraan, zoals de Heere me toen gered heeft, zo zal hij me nu ook redden uit de macht van deze Filistijn. Net zo, want God is nog altijd dezelfde. Die gebeurtenissen uit vroege tijd zijn voor David dus tekenen die hem op dit moment bemoedigen. Nou, Saul heeft daar geen antwoord op. Eigenlijk is het wel beschamend dat hij dit getuigenis hoort uit de mond van deze jonge knaap. In Sauls leven waren er toch eigenlijk ook wel dingen die duidelijk op Gods hulp wezen. Waarom valt hij daar dan niet op terug? Waarom ontleent hij daar dan geen kracht aan? Saul staat beschaamd en het enige wat hij nog zeggen kan is, ga heen en de Heere zij met je. Kijk, de vraag waar Saul voor stond was of die vrijwilliger geschikt was. Hij moest gescreend worden. En toen was zijn conclusie, nee, hij is niet geschikt. En in eerste instantie wees hij het aanbod van David dan ook af. Maar nu hij dat getuigenis van David gehoord heeft, nu moet hij zijn mening herzien. Nu moet hij ervoor vallen. En nu moet hij tot de conclusie komen dat deze jongen eigenlijk wel geschikt is. En dan geeft hij hem ook permissie om de strijd aan te binden. Maar hoe moet dat gaan? Natuurlijk, dan moet David een harnas dragen. Hoe kan hij anders de strijd in? En Saul biedt hem een harnas aan, zijn eigen harnas. Maar David voelt zich daar uiterst ongelukkig in. Nee, dat is niks voor hem. Laat hij maar gewoon in zijn herderskleren gaan. En laat die Goliath maar tegemoet komen met een slinger en een paar steentjes. Daar kan hij mee omgaan. Daar is hij in geoefend. En alweer blijkt Davids geloof. Zijn geloof dat zijn veiligheid niet ligt in een harnas, maar in de bescherming van God. En dat vleeselijke wapens helemaal geen baat brengen. Ja, opnieuw ligt hier een bewijs dat deze vrijwilliger die zich aanbiedt voor zijn taak geschikt is. Laten we dat nog maar eens nauwkeuriger bekijken. En dan hebben we tegelijkertijd weer gelegenheid om de lijnen wat door te trekken naar de grote nazaad van David, de Heer Jezus. En opnieuw te zien dat 1 Samuel 17 echt een wat we zouden kunnen noemen adventshoofdstuk is, waarin ons iets geopenbaard wordt van de heiland. Neem nou dat laatste. Dat David Sauls uitrusting afwijst en dat hij de strijd aangaat met een slinger en een steen. Daar lijkt hij toch ook in op de heiland. Die treedt ook niet met vleeselijke wapens op als de duivel komt om hem te verzoeken. En dan staat hij de boze juist te woord met, er staat geschreven met het zwaard van de geest. Oh ja, er zijn door mensen heel wat pogingen gedaan om Jezus ertoe te verleiden ook vleeselijke wapens te gebruiken en Israël van de Romeinen te verlossen, maar dat heeft hij altijd geweigerd. En zo doet hij nog. Hoe behaalt de heiland zijn overwinningen in deze wereld? Met het woord. Door de dwaasheid van de prediking maakt hij zalig die geloven. Belachelijk? Het zij zo. Maar op die manier heeft hij zich toch al heel wat onderdanen verschaft. Mensen die in hem hun heil en hun hoogst geluk hebben leren beschouwen. En laat naar het voorbeeld van de heiland de kerk des Heren dan ook maar blijven in zijn lijn. Een slinger en een steen. De eenvoudige verkondiging van het woord des Heren. Dat is ook voor onze tijd nog altijd het geëigende middel. En geen methode gebruiken die we ontlenen aan de wereld. Deze jongen is voor zijn taak berekend, want hij steunt ootmoedig op zijn God. En ootmoedig was hij. Weet u nog waar hij was toen Isaïe hem erop uitstuurde om naar de welstand van zijn broers te gaan informeren? Hij was bij de schapen. Notabene, hij was toch tot koning gezalfd over Israël? Ja, maar die zalving was hem niet naar het hoofd gestegen. En hij heeft vanaf dat moment niet gedacht, nou moeten ze in Israël maar zo gauw mogelijk mij herkennen. Nee, nee, hij is eenvoudig weer zijn oude handwerk gaan doen, schaapherder. En hij wist dat hij ootmoedig moest wachten op Gods tijd. En bovendien toen zijn oudste broer Eliab hem voor de oren van andere mensen zo kleineerde en zo laag neerzette, toen heeft David ook niet zijn best gedaan om zich te verdedigen. Ook toen was hij met ootmoedigheid bekleed en gaf hij zijn zaak over in de handen van de Heere. Geen branischopper, maar een jongen met een kinderlijk geloof met een kinderlijk vertrouwen op God. En tot steun van dat vertrouwen denkt hij aan die gebeurtenissen uit het verleden waarin de hand van de Heere zo duidelijk zichtbaar was. En dat doet hij, die noemt hij, niet om Saul ertoe te bewegen om in David geloof te stellen. Saul hoeft helemaal niet in David te geloven. Maar hij moet in Davids God geloven. Want de overwinning over leeuw en beer was Gods werk. Zo verloste God hem. En die God is net zo getrouw en net zo sterk als toen. Daarmee blijkt zijn geschiktheid. Daarmee blijkt ook dat hij inderdaad de echte verlosser is. Denk nog eens even aan die strijd die hij voerde met leeuw en beer. Dat was geen geringe zaak. Maar David mocht niet anders. Waarom niet? Omdat hij een echte herder was. Geen huurling. Een huurling loopt weg. Maar een herder blijft. Een echte herder stelt zijn leven voor de schapen. Die gaat niet redeneren. Die gaat niet zeggen, nou moet ik nou voor één zo'n dier mijn leven op het spel zetten. Die vraagt zich niet af, en wat gaat er nou gebeuren met de andere schapen als het met mij per ongeluk eens een keer niet goed afloopt. En die zegt niet, ik zal voortaan wat beter opletten, zodat de leeuw geen kans krijgt. Maar voor dit keer moet dat roofdier zijn slag maar slaan. Nee, geen compromissen. Die passen een herder niet, hij hoort getrouw te zijn, zelfs als het maar op één enkel lammetje aankomt. En dan is het ook helemaal niet moeilijk meer om in dit gedeelte van 1 Samuel 17 de contouren van de Heere Jezus te zien. Was hij niet ootmoedig? Hij is wat keren beledigd en beschimd, maar hij schold nooit terug. Hij gaf de zaak uit handen, in de handen van zijn vader. En David was zijn voorafschaduwing. Maar in Christus is het eigenlijk nog allemaal nog veel heerlijker en veel volmaakter zichtbaar geworden. Ook bijvoorbeeld wat trouw is. De herderstrouw is in zijn leven toch wel heel duidelijk gebleken. Hij heeft de zijne lief gehad tot het einde, tot in de dood. Hij is de goede herder. En naar zijn eigen woord stelt zo'n herder zijn leven voor de schapen. Dat deed hij. En hij heeft beloofd dat niemand zijn schapen ooit uit zijn hand zal kunnen rukken. Geen leeuw, geen beer, geen Satan, geen enkele macht. Hij waakt in getrouwheid. En dus is hij op alle punten een geschikte zaligmaker gebleken. Is hij tegen de moeite van het werk van een zaligmaker opgewassen? Iedereen mag hem onderzoeken. Hij mag gescreend worden. Iedereen mag hem nauwkeurig inspecteren, of hij wel aan alle eisen voldoet. Maar zijn vader heeft al van hem gezegd, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb. Zijn vader heeft hem gekeurd, zijn vader heeft hem goedgekeurd. Zijn vader heeft uitgesproken dat deze verlosser precies is zoals hij hem wilde hebben. En daarom kon hij komen, en daarom heeft hij gedaan wat van hem verwacht werd, in ootmoed, in vertrouwen. In grote trouw. En dus is deze zaligmaker ook al ons vertrouwen waard. Kwam het er al van in uw leven dat u uw verloren zaak in zijn handen hebt gelegd? Of draagt u nog altijd zelf de last van uw leven? Inclusief de last van uw schuld. U hoeft het niet te verwachten van mensen. Dat zou een teleurstelling worden. Maar u mag wel vluchten tot hem. Tot deze getrouwe en goede herder. Stel dat maar niet uit.